Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Een hele goede middag. We zijn er weer op maandag 17 november. Twee dagen nadat de Sint in het land is gekomen. Ja,
lekker spontaan.
Nee, deze...
Ah, jongens. Nee, vertel maar. Nee, vertel maar je professionaliteit.
Deze kop wordt even opnieuw opgenomen, ja, omdat we er niet zeker van zijn.
Je gaat ook jezelf de grapje nu weer voorlezen.
Ja, zal ik dat wel doen?
Doe maar.
Ik ben benieuwd hoe Dick dan de tweede keer reageert. De Sint is in het land, maar wij hebben ook een Sinterklaas. Dick Lukien geeft de punten zomaar weg. Goedemiddag, Dick.
Goedemiddag.
Oh, dit is veel leuker eigenlijk. En Stefan en Martin zijn er als hulppieten. We hebben de stellings alleen voor jou, Dick. Kansen benutten is te trainen.
Eens.
Mooi dat hij nu heel wat anders gaat zeggen.
Nu ben ik benieuwd naar het volgende antwoord. Ik ben ook volgend seizoen coach van de FC.
Eens.
Kijk, HSV heeft me al gevraagd.
Oneens.
Zo net zijn nog eens.
Ja, maar je moet niet alles hetzelfde doen.
Okay. Tom van Bergen is de volgende international van met FC Roots.
Eens.
Kijk aan. Mooi dat je er bent, Dick.
Dankjewel.
Nu opgenomen? Nu staat het erop?
Nu staat het erop.
Oké.
Ja. Ja, excuus voor de niet-professionaliteit van mij bij deze aflevering. Maar we springen nu in bij het moment dat Dick gewoon vertelt waarom hij denkt dat hij volgend jaar ook nog trainer is van de FC. Omdat de gesprekken met Mo Allag heel goed verlopen. Daar gaan we nu naar luisteren. Excuus, volgende keer is het beter.
In grote gedeeltes wel op dezelfde lijn. Ja, en is het een beetje fine-tunen om echt door elkaar te komen. Maar wat ik zeg, daar verwacht ik eigenlijk niet zo heel veel problemen.
Hoe ver zijn jullie, Dick? Want je had verteld, jullie zijn naar het eten geweest in Haren. Hè, op stand, zei je.
Ja.
En als we dan nu kijken, hè, daar zit, nou wat is het, twee maanden misschien of weken. Ik weet niet eens exact hoe lang tussen. Hoe ver zijn jullie inmiddels opgeschoten?
Nou, ik heb een zaak waarnemen, Edwin Olderiekrink. En dan ga je samen zitten en dan kijk je naar je eigen toekomst, naar je eigen ambitie. Het verhaal wat Groningen op tafel legt. En dat bespreken wij dan samen. En dan ga ik er eigenlijk tussenuit. Omdat het dan gaat over dingen die vooral zakelijk besproken moeten worden. Ja, en dan is Edwin in gesprek met Frank in dit geval en met Mo. Ja, en dat loopt.
Ja. Maar jij zegt vooral zakelijk. We hoeven geen bedragen te weten natuurlijk. Maar is het dan puur salaris? Of gaat om wat voor zakelijke dingen gaat het dan?
Nou, het gaat uiteraard over geld. Maar het gaat ook over ontbindende voorwaarden. Het gaat ook over spelersgroep. Het gaat over invulling staf. Allemaal dingen die je, vind ik, moet bespreken. Hoe de club daarnaar kijkt, wat de ambitie van de club is. Hoe we vooruitkijken met z'n allen. Omdat ik iemand ben die, ik vind dat we echt heel mooi in opbouw zijn met FC Groningen. En dat wil ik proberen voor te zetten. Ja, dan zijn dit soort dingen wel gewoon heel belangrijk.
Ja. Ontbindende voorwaarden bedoel je dan clausules bij als die club zich meldt, dan mag ik gaan of zo?
Ik wil niet, dat vind ik heel netjes om heel diep op inhoud in te gaan. Maar ik vind wel dat je, ja, wat jij noemt. Maar dat kan ook de andere kant op, hè? Dus je moet het hebben over van wat als dingen niet heel erg goed gaan in de toekomst. Nou, dan moet de club niet een molensteen om zijn nek hebben. En ik moet niet, als ik een kans krijg, moet ik ook daarin iets kunnen, zeg maar. Ja.
Hebben ze zich al clubs gemeld, Dick?
Nee, nog niet concreet. Maar uiteindelijk hoor je wel dat, dat het wel...
Hoe gaat dat naar Edwin toe dan?
Ja. Ja. Okay. Ja, soms zijn er wel mensen die via dan ook informeren.
En wie informeert dan namens Twent?
Nee, daar kan en daar wil ik ook niks over zeggen. Maar
nou, je kan er wel wat over zeggen, maar als je het niet wil, dat is wat anders.
Nou, maar wat zeggen, er zijn op dit moment gewoon geen clubs concreet. Alleen nee. Wat je wel hoort is dat dat wel opvalt hoe wij spelen en wat we doen met z'n allen.
Nou, Twente werd laatst ook genoemd, hè? En toen zeiden we nog van nou, prima sollicitatiebrief Groningen-Twente.
Met die wedstrijd bedoel
je? Ja. 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 En dat Twente belangstelling had voor Dick. Zou je dat doen?
Ja, dat weet ik niet. Ik hou niet zo van een hypothetische vraag. Ik denk van ja, ik ben nu bij een club waar ik het echt uitstekend naar mijn zin heb. Waarvan ik denk dat we echt iets aan het bouwen zijn, wat ik net ook al zei. En die club is ook blij met mij. Ja, dat ga ik niet zomaar opgeven.
Nee. Je hebt het ook over de spelersgroep en dat vind ik wel interessant. Hè? Want als je nu kijkt naar hoe het gaat. De spelers zijn natuurlijk altijd het belangrijkste. Als je dan vast even een doorkijkje probeert te maken, hè, naar volgend jaar. Is de kans toch wel aanwezig dat die spelersgroep er echt heel anders uitziet dan nu. Hè, als je kijkt naar de contracten die aflopen of de spelers die na dit seizoen nog maar één jaar hebben, waardoor zij ook waarschijnlijk verkocht gaan worden komende zomer als ze niet gaan verlengen. Wat zijn factoren daarin die voor jou belangrijk zijn?
Ja, kijk, het is ook heel lastig, hè, want je doet allerlei aannames. En wat jij zegt klopt. We hebben gewoon, vind ik, een hele hoop interessante spelers die in de zomer verkocht zouden kunnen worden. Misschien wel zelfs in de winter. Je weet het nooit. Maar het gaat me ook om het plan van de club. Want uiteindelijk kun je als club daar ook iets van vinden. Dus hoe sta je daarin? Wil je maximaal een aantal spelers verkopen? En ik vind ook dat je als trainer dan ook het geloof moet hebben dat we dat op kunnen vangen. Want hoe gek dat ook klinkt, hè? We zijn afgelopen zomer 4 basisspelers kwijtgeraakt. En toen dachten ook heel veel mensen wel, hoe gaat dat nou verder? Kunnen ze dat opvangen? Hoe goed zijn ze dan eigenlijk? Ja, nu is gebleken dat we ook zonder die 4 toch best wel een aardig niveau weten te bereiken. Dus ja, en dat heeft ook te maken met scouting en mensen die je binnen kunt halen.
Zit je daar nog steeds bij?
Ja, daar zit ik nog steeds bij. Maar het is wel zo dat het zwaartepunt natuurlijk bij de scouting ligt en bij Mo. Want je kunt als trainer gewoon, je hebt echt wel al die energie en al die tijd nodig om ook je ploeg daarmee aan de gang te zijn. Maar Mo vindt met name ook dat in de eindfase ik wel in beeld moet komen. En dat vind ik eigenlijk ook.
Je hebt geen vetorecht?
Nee.
Is het dus nooit gebeurd, zeg maar, ook voor Mo niet, dat er belangstelling was voor een speler? Dat jij beseft van nee, die wil ik niet hebben?
Nee, daar kom je altijd samen uit. Maar we hebben geen vetorecht aan beide kanten.
Oké. Okay.
Gefeliciteerd alvast.
Ja, dankjewel.
En Mo Alag ook. Is geregeld.
1, 2 of 3 jaar, Dick.
Ja, dat ik denk dat wij in gaan steken op 2 jaar.
Oké.
Okay. Okay. Dat weet Mo ook.
Ja. Bij deze.
Ja, okay. Maar ik weet niet. Ik heb je wel eens gekscherend de mogelijke Arsène Wenger van FC Groningen genoemd. Nou is het wel een andere tijd, maar ze... Zou je dat raar vinden of erg vinden als jij hier over 8 jaar nog zou zitten?
Nee, mits dat gaat in de lijn zoals ik net schetste. Dat je als club... Kijk, Groningen komt ergens vandaan. En ja, dat weet Martin als geen ander, maar jullie ook. Gewoon een structurele bespeler van de play-offs, af en toe Europees voetbal. Ja, ik denk dat dat hoort bij de statuur van FC Groningen. Ja, om daar weer naartoe te gaan, om dat op te bouwen op een manier die nog net iets anders is dan toen. Want ik vind dat we nu... echt ook inzetten op onze opleiding, op de manier van spelen. Ja, daar word ik wel heel erg blij van.
Nee, tuurlijk, maar je leeft voor jezelf uiteindelijk.
Tuurlijk leef je voor jezelf.
Groningen, maar nee. Je hebt dus ook dromen.
Ja, tuurlijk.
En ik met een knipoog HSV, want volgens mij...
dat is geen knipoog, want dat heb ik ook uitgesproken. Ik ben opgegroeid op zaterdagmiddag. Keken wij met het hele gezin naar Heribert Vastbender. Om 5 over 6 uit mijn hoofd. En de Bundesliga, maar nu ook de tweede Bundesliga. Dat zijn geweldige competities, vind ik. En ook clubs. Ja, en als je daar... dat is wel een droom om daar ooit een keer te werken.
Ja.
En wanneer dan? Want je wordt ook een dag jouwer.
Ja, nou. Oh, maar dat zie je juist niet, hè? ja, wanneer...
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je voor jezelf ook wel misschien... ik heb dat helemaal niet, hoor. Maar dat je uitstippelt voor jezelf van... Nou, over 5 jaar misschien, dan wil ik hier staan. Of heb jij dat ook niet zo?
Ja, ik had dat in het begin van mijn carrière wel. Dan dacht je, ik wil heel snel en het moet heel snel, maar... Als ik me onderweg vermaak en ergens naartoe kunnen werken... dan denk ik van ja, zien we wel wat er gebeurt. Ja.
Hoe oud ben je nu dan?
53.
Oh ja, ja, dan wordt hij heel snel oud. Oh. Ja. Maar nee, oké. Okay. Dat eigenlijk ligt de wereld een beetje aan jouw voeten ook. Hè? Dat is een beetje... Nou, maar dat kunnen we toch wel zeggen.
Niet overdrijven.
Nou, maar in de zin van sportief gezien. Je doet het hier heel goed. Je kunt heel relaxed, wel redelijk relaxed zo'n onderhandeling ingaan.
Nou ja, je hebt nu natuurlijk de beste kaart, wat dat betreft. Ja, dus voor jou is dit ook het beste moment om te gaan onderhandelen, lijkt me.
Nou, het is niet een heel vervelend moment.
Nee.
Nee, dat is zo. Ja.
Oké. Okay.
Nou. Ja, de laatste weken zijn wel weinig punten gepakt. Met het beste voetbal, denk ik, van dit seizoen.
Nou ja,
dat is een dingetje.
Jullie maakten daar gekscherende opmerkingen over. Of misschien niet eens gekscherend. Geef de punten weg. Maar dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Ik denk 3. Een puntje bij NEC had gemoeten en 3 thuis tegen Twente. Maar het feit dat wij zo goed voetballen, vind ik, zo goed voetballen en zo dominant kunnen zijn en zoveel kansen bij elkaar kunnen spelen, dat geeft gewoon houvast.
Ja. Ja, maar dat is ook iets wat nieuw is, wat dat betreft.
Ja, en dat is waar we, vind ik, keihard mee aan de slag zijn geweest gedurende de afgelopen 2,5 jaar. En in het begin zag dat er minder goed uit of niet uit. En als je maar vasthoudt aan... houvast geven aan jongens, maar daardoor ook houvast aan jezelf. Dan ontwikkelen mensen zich ook.
Je hebt de afgelopen weken iedere keer gehad over Dick, hè, dat hij geluk heeft gehad met de blessure van Wilhelmsson.
Nou ja,
wie? Dat is een beetje. Dick, want ik weet niet of Dick luistert.
Ik heb dat wel gehoord.
Dat was een beetje mijn hypothese. Want ik vond dat Groningen in het begin van het seizoen een stuk minder goed voetbalde dan later. En de wedstrijd tegen Heerenveen, dat was volgens mij de laatste van Willemsen. Nou, daar maakte die twee. Maar met ontzettend veel geluk wint Groningen die wedstrijd. Daarna moet je noodgedwongen poppetjes op een andere plek gaan zetten. En komt Van der Werf erin, die er nooit in was gekomen, denk ik, als Willemsen niet geblesseerd was geraakt. Want je gaat je topscorer natuurlijk niet zomaar uithalen. Sinds dat moment is Groningen beter en beter en beter gaan voetballen. En daar is ook Van der Werf ontzettend belangrijk in. En als je kijkt alleen al naar de statistieken van hem, hoeveel kansen hij voorbereidt en zelf ook krijgt. Hè, hoe vaak hij al op goal heeft geschoten. Volgens mij ook al 2 doelpunten gemaakt nu.
En Taha ging van rechts naar centraal.
Die ging naar 10. Dus ja, het klinkt dan heel gek. Hè? Dat een blessure is natuurlijk nooit leuk. Hè, dat gun je niemand. Maar ja, soms is het dan misschien net even wat je nodig hebt.
Maar denk je dan ook weer niet van als hij was blijven staan, Willemsen?
Ja, maar dat
had hij misschien wel op 12 door goals gestaan.
Ja, maar daarom is het een hypothese, want je weet het nooit.
Ja, het feit is dat hij was in topvorm. Ja. Hij maakte er 5 in 4 wedstrijden.
Rustig, binnenkant voetje.
Ja. En Stefan refereerde aan die Heerenveen-wedstrijd. Ja, ik denk dat wij ook, als Binnie daar niet had gespeeld, ook niet heel makkelijk hadden gespeeld. Want ik vond Heerenveen een van de beste ploegen tegen wie wij gespeeld hebben. Dus ja, en ik vind dat Willemsen ook gewoon goed kan voetballen. Alleen feit is ook dat na zijn blessure wij moesten een oplossing moesten vinden. En ja, die oplossing zorgde er wel voor dat de ploeg gewoon heel goed ging voetballen. Ja. Alleen te weinig goals maakt. Ja, dus dat is wel een ding wat constant door mijn hoofd gaat. Hoe gaan we dat nou proberen op te lossen?
Nou ja, in principe, zolang je kansen blijft creëren, dan gaan die goals toch gewoon komen.
Ja, dat is ook mijn overtuiging.
Want wat kan je nou nog meer doen?
Ja, je kunt ze niet meer in betere posities krijgen als tegen Twente. Want volgens mij hebben we daar ook nog een record gemaakt in de expected goals score, de eerste helft.
Ja, maar dat vind ik dat een beetje onzin worden, die expected goals.
Oh. Nou, vertel.
Ik zal de wedstrijd tegen Sparta, de bekerwedstrijd, als voorbeeld er dan bij nemen. Daar spelen jullie hartstikke goed. Ook weer die eerste helft. Hè. Uiteindelijk verlies je hem dan wel ruim. Stonden jullie uiteindelijk op 1 punt nog wat, 1.1, best wel laag hè, qua expected goals. Als je dan naar de kansen kijkt die Groningen gehad heeft, Taha op de lat, op de paal, een hoekschop die van de lijn gehaald moet worden. Ja, dat telt allemaal niet mee in het expected goal gemiddelde, want de kans dat je een hoekschop in één keer erin schiet, is heel klein. Hè, dat is 0,0001 en zo worden die expected goals breken. Maar het is wel uiteindelijk een hele grote kans. He, zo'n schot van Taha van buiten de 16, die uiteindelijk tegen de paal of tegen de lat gaat, is vanaf die positie een hele lage expected goal. Terwijl je wel een aantal keren, dus bijna op een haar na, een doelpunt hebt.
Ja.
Dus ja, daarom heb ik zoiets van, dat zegt me steeds minder.
Ja, maar dat is ook wel wat je in het spel bij Groningen vaak ziet, vind ik. Hoor. Want die wedstrijd tegen NEC, die eerste helft, ben je fantastisch.
Ja.
He, dan zit het even in een balletje meenemen, alleen op de keeper af. Zoveel van die situaties waarin je kan scoren. En als je dan zo'n eerste helft ziet, nou, ik denk dat je best tevreden was naar de groep toe in de rust. En dan zie je zo'n tweede helft. En 2-0 achter. Dat je denkt van, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Dat zit zo dicht bij elkaar. Mm. Alleen denk ik ook dat jij dan ook wel denkt van, weet je, als je zo blijft spelen, dan komt het ook vanzelf wel weer terug. Maar ik zal me daar wel vreselijk aan storen. Als je zo oppermachtig bent in zijn eerste helft.
Nee, tuurlijk.
Tegen een hele goede ploeg. Ja. Hè? Want NEC, dat heeft echt veel kwaliteit. En die zet je eigenlijk neer in de eerste helft. Alsof het niks voorstelde. Jij was dominant. Jij bepaalde alles. Ja, en dan komt het wel aan. En dan heb je toch wel weer een serie uit de beker. Puntverlies tegen Twente. Wat eigenlijk idem dito zo was. Hè? Jij zei volgens mij tegen Twente, beste wedstrijd in 20 jaar of weet ik veel wat.
Nou, lange tijd, ja.
Een lange tijd. Hè?
Nou, het is mooi dat we daar zo naar kunnen kijken, vind ik. Hè? Want ik denk dat beide ploegen normaal gesproken hoger worden ingeschat dan FC Groningen. Mm-hmm. Ik denk dat we 2 keer minimaal gelijkwaardig waren. Laten we het daarop houden.
Ja.
Alleen voetbal is voor mij ook het moment creëren. Daar hebben wij het ook wel eens over na een wedstrijd. schieten wij in Nijmegen er twee ballen in voor de pauze, wat heel normaal was geweest, ja, dan verlies je die wedstrijd nooit. Nee. En nu, ja, je weet ook in het voetbal dat als je zo wordt weggespeeld in de eerste helft, dat een ploeg gaat reageren. Ja, dat is, leg mij dat maar uit, maar zo werkt dat vaak. Helften zijn bijna nooit identiek.
Nee. Maar neem ons mee na afloop van de wedstrijd tegen NEC. Hoe zit je dan in de kleedkamer naar de jongens? Laat je ze met rust?
Nee. Ik ben van de gelijk benoemen hoe dingen gaan. Dus als je zo goed hebt gespeeld in de eerste helft en zoveel kansen hebt gecreëerd, ja, dan kun je niet ook zo goals weggeven. Want dat hebben we ook gedaan, hè? Mm-hmm. Kun je naar de kwaliteit van NEC kijken met Eunal, goede dribbelaar. Maar daar stappen wij met 3 man zomaar niet goed genoeg in. Ja, en dan geef je hun het momentum binnen het kwartier. Mm-hmm. Ja, dat benoem ik gewoon. En als wij echt iets willen met z'n allen, dan moeten wij makkelijke goals gaan maken, maar moeten wij ook beter gaan verdedigen in onze eigen 16.
Heb je dan ook al dat je in de afloop, ik zeg maar wat hoor, met beelden dingen het laat zien?
Wij kunnen altijd beelden gebruiken. Die gebruik ik in de afloop niet. Gebruik ik in de afloop niet heel veel. Ja, in de rust doen we ook niet altijd, maar soms. Maar dat kan wel. Je ziet ons ook heel vaak op die dingen kijken. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk alles wel gelijk paraat.
Jullie hadden 3 videoanalisten zitten, Dick, ter NEC.
Meen je?
Ja.
Ik dacht 2.
Ja, en een stagiair.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wist ik niet. Nee.
Ja. Meer videojournalisten of meer videoanalisten dan journalisten op de perstribune.
Ja,
feit is ook dat bij heel veel clubs. En ja, dat is ook heel normaal, hè? De meeste clubs hebben tegenwoordig 3 of 4 van die analisten.
Ja.
Ja.
Nou, maar het is ook wel logisch. Als jij op de bank zit, zie je natuurlijk best wel veel. Maar het is wel even prettig om sommige situaties even terug te zien, voordat je na afloop bij die journalisten staat en dingen gaat zeggen.
Welke trainer die deed dat nou? Was dat van Paris? Die op de perstribune gewoon ging zitten?
Louis Henrique.
Ja.
Die ging zelf op de perstribune zitten?
Ja, omdat hij het dan beter kon zien.
Ja, met de oefenwedstrijd. Of
Ja, maar dat deed Gerard Wiekers is een vriend van mij. Die heeft ook bij City gespeeld in Engeland. En daar in die tijd al zat de manager heel vaak in de eerste helft op de tribune. Omdat hij dan het overzicht beter had dan op de bank.
Ja. Nog even over die expected goals theorie van Stefan. Ben je het daarmee eens?
Ja, het geeft mij wel een soort van ruwe schets. Maar in principe heeft hij wel gelijk. Want het moet een schot op goal zijn. Ja, maar als wij met z'n 2 op de keeper afgaan, ik leg hem breed en jij schiet hem naast, dan telt hij dus niet. Net zoals als Martin Drent mag koppen of Younes Taha doet dat. Ja, dat is wel iets anders.
Nou, niet meer hoor.
Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus als je goede koppers hebt, ja, die krijgen een even goede score als minder goede koppers. Ja, dat is. Ik snap ook wel dat je dat niet mee kunt nemen in die modellen. Maar het zorgt er wel voor dat de skepsis die Stefan heeft wel begrijpelijk is.
Nou, jij zei we zijn hier al 2,5 jaar mee bezig ongeveer. Heb je dan echt al 2,5 jaar dezelfde aanpak en dezelfde spelprincipes? En komt het er nu dan eindelijk uit? Moeten we het zo zien?
Ja, we variëren wel met de 10. Hè, die, in het begin stond hij heel vaak heel diep met Romano Postema. Later met Valente stond hij er wat achter. Dus daar variëren we mee. Maar we hebben eigenlijk altijd wel de backs hoog en de vleugels aan de binnenkant. Omdat ik denk dat dat gewoon een tegenstander heel veel keuzes geeft. En de vleugelspitsen van de tegenpartij willen heel vaak, of moeten heel vaak achter onze backs aan. Ja, dat is. A, doen ze dat niet heel goed. En B, vinden ze dat vervelend. Want dan moeten ze ook weer 70, 80 meter naar onze goal. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte. Om hun heel veel keuzes te geven en het ze moeilijk te maken.
Ja. En het is ook wel lekker dat jullie dan die vleugels hebben die dat wat minder erg vinden, lijkt het.
Ja, nee, in de bereidheid, dat is echt bij ons fantastisch. Als je kijkt wat voor meters ze maken, daarin zijn wij top 3 van Nederland. Dus als je het nou hebt over totale afstand, als je het hebt over sprintmeters boven de 25 per uur, dat is echt fenomenaal. Ploegen moeten ook, want we hebben uiteraard ook, meten we fysiek. Ploegen moeten tegen ons bijna altijd ook fysiek hun beste wedstrijd spelen om te winnen. Ze moeten meer meters maken dan ze gewend zijn. Ja, echt een groot compliment aan onze fysieke staf onder leiding van Jacco van Olst.
Ja,
ik breek even in hoor, want als het goed is hebben wij nu een drummer aan de lijn.
Klopt.
Wim Ensinger, goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. En natuurlijk, ja, hoe moeten we je noemen? De huisjurist of de. Nou ja, geef het zelf eens een titel.
Ik ben inderdaad huisjurist van FC Groningen, als je dat bedoelt. Dat klopt.
Ja, en degene die ervoor zorgt dat toch spelers die vaak rood krijgen, toch vaak wel kunnen spelen. En dat stopt nu, want je hebt bekendgemaakt te gaan stoppen. We hebben het natuurlijk kunnen lezen, maar kun je nog eens vertellen waarom je die keuze hebt gemaakt?
Nou ja, ik loop natuurlijk al een tijdje mee bij die club. En op een gegeven moment moet je toch stoppen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, dit is wel het beste tijdstip om te stoppen. Het gaat goed met de club. Alles is uitverkocht. Het gaat goed met het eerste elftal. De dames gaan goed, de vrouwen, meiden gaan goed. En dan is het voor mij makkelijker om te stoppen dan wanneer het slecht zou gaan met de club. Want dan voel ik toch mij een beetje verplicht om te blijven.
Gaat jouw zoon jou opvolgen, Wim? Want ik sprak hem toe, gekscherend, hè, naar die redding van Vitesse. En toen zei hij, ik red clubs. En mijn vader die zorgt ervoor dat rode kaarten worden kwijtgescholden.
Nou weet je, ik ga niet over mijn graffen regeren. Dat moeten andere mensen moeten die keuze maken.
Nou, volgens mij heb jij gezegd dat jij wilde helpen bij het zoeken, toch? En zelfs inwerken.
Ja, maar ik maak niet de definitieve keuze. Die laat ik over aan de mensen die achterblijven. Maar ik zou op zich natuurlijk leuk vinden als Niek aan de club ook dingen voor de club gaat doen wat dat betreft.
Ja, want hij heeft al een tijdje wel wat voor de businessclub gedaan volgens mij. Of doet hij dat nog steeds?
Hij heeft uit bestuur gezeten, een jaartje of 10 geloof ik zelfs, ja.
Ja, nou ja, dan is 1 en 1 wel 2 denk ik.
Ach, meestal wel, hè.
Hey Wim, wat is de gekste zaak die je hebt meegemaakt rondom de FC? Wat betreft een speler, hè, die geschorst zou worden?
Ik vond die kwestie van... het heeft ook in de krant volgens mij staan van Botteguin. Ook niet de meest merkwaardige zaak, maar dat vond ik wel de zaak met de meest bevredigende uitkomst. Misschien weet je dat. Het is heel lang geleden dat Botteguin, die kreeg toen rood. Terwijl hij een overtreding beging buiten strafschopgebied. En daar kreeg hij rood voor. De club en de tegenstander kregen een penalty zelfs. Nou, dat was aan alle kanten dus fout. We hebben naar Zijstra vrijspraak heeft dat opgeleverd. En daarna ging Groningen opeens heel erg goed voetballen. En wonnen alle wedstrijden daarna. Dat was wel leuk.
Oh, okay. En Gábor Thorma, dat is ook nog iets wat mij in het achterhoofd... Ja. Maar ik weet niet of jij daar ook bij betrokken was toen.
Jawel, zeker. Dat was een arbitragezaak. Ja. Als we het over rode kaart hebben, zijn er tuchtzaken bij de tuchtcommissie. Dit was een procedure bij de arbitragecommissie. Daar heb ik er 3 van gedaan. Thorma was er eentje van, Suárez was er eentje van. Die waren allebei natuurlijk heel erg mooi. Ook vanwege de uitkomst. Ja, kan ik me heel goed herinneren. Zo 24 jaar geleden, hoor, die zaak Thorma.
Ja, dat was een bijzonder. Die was al gekocht, maar dat werd toen uiteindelijk toch later weer ontbonden, volgens mij. Hè?
Ja, hij had toch iets met zijn knie? Of?
Ja, we hadden in de overeenkomst die we met Roda destijds hadden gesloten, stond een soort ontbindende voorwaarde als die knie het toch niet hield. En daar werd een beroep op gedaan op die ontbindende voorwaarde. Maar Roda vond dat we dat beroep deden omdat hij niet scoorde. Nou ja, vaak gaat dat toch samen, hè? Ja.
Ja. Hij was ook niet goed genoeg.
En toen waren dus allerlei mensen die in de kranten, deskundigen, die zeiden dat FC Groningen die zaak zeker zou verliezen. En dan is het wel leuk om zo'n zaak te winnen.
Ene W. Pomp, toch?
Wat zeg jij?
Ene William Pomp?
Nee. Dat was volgens mij voor zijn tijd. Oh.
En van welke speler heb je nou het meeste werk gehad? Of is dat toch Etienne Vaze?
Nee, ik heb niet veel werk aan Etienne Vaze, maar ik doe dat voor Etienne erg graag, want ik vind het echt een leuke gozer om dat te doen. Nee, ik kan niet zeggen dat ik voor een speler meer heb gedaan. Of ja, Danny Buis, geloof ik wel. Ja. Ja.
Als speler of trainer?
Nee, als speler. Daar ben ik een paar keer wel voor in de ring geweest, om Danny vrij te krijgen, ja.
Ja, maar er zijn toch, ja, ik bedoel, ik zie het even als advocaat. Als je een moordenaar verdedigt, ja, dan heb ik... Ja, nee, maar... Hey, even vergelijking.
Benieuwd waar dit heen gaat. Ja.
Nee, maar als jij een moordenaar
verdedigt... Ja. Ja,
nee, wacht even.
Begin maar even nog een keer.
Nee, ja, oké. Okay. Als jij als advocaat een moordenaar verdedigt, dan doe je dat vooral omdat jij wil dat diegene volledig gebruik kan maken van alle rechten die er zijn, toch? Ook als jij weet dat hij het 100% heeft gedaan. Volgens mij is dat een beetje de taak van de advocaat, lijkt mij.
Ja, nou ja, dit is de vraag die je altijd krijgt als je zegt dat je advocaat bent en je bent op een feestje. Moet je dit soort vragen beantwoorden?
Oh,
maar ik heb nog nooit een moordenaar bijgestaan, want ik zat niet in het strafrecht.
Nee, maar ik bedoel meer te zeggen van Wim, als Buijs een keer weer eens een of andere horror tackle heeft geplaatst, heb jij dan ook wel eens zoiets van, nou ja, waarom gaan we eigenlijk heen? Want hij is natuurlijk totaal schuldig. Wat heb ik daar nou nog te winnen? Is dat wel eens voorgekomen?
Nou, het begint ermee dat ik het standpunt hulde dat alle spelers van FC Groningen altijd onschuldig zijn.
Nee, oké. Okay.
En vervolgens ga je natuurlijk kijken, als er zoiets aan de hand is, ga je kijken of er toch bepaalde regels niet goed zijn toegepast, waardoor de straf die hij opgelegd krijgt onterecht is, vanwege die regels.
Ja, ja. Maar
we moeten met die regels, die moeten straks de hand aanhouden, want anders wordt het een beetje een willekeur natuurlijk.
Nee, oké, maar een tackle met een gestrekt been is een tackle met een gestrekt been. Wat zit daar dan nog voor ruimte in?
Nee, maar er wordt van mij wel gezegd dat ik vaak succes haal in Zeist. Maar dat komt wel omdat ik de kansloze rode kaarten niet aanvecht.
Nee, okay.
Dus alleen als er wat in zit, ga ik naar Zeist. En dan is er natuurlijk altijd al een kans, omdat ik anders niet naar Zeist ga.
Ja. Werk je ook wel eens samen met Dick? Want er zijn wel eens situaties, dan zie je op tv wel eens analisten. Hè? En de oud-voetballers zeggen, ja, nee, maar dit is echt een voetbalbeweging. Iedereen die op voetbal heeft gezeten, die snapt dat je dit niet op een andere manier kan doen. En toch wordt iemand dan voor 3 wedstrijden geschorst. Nou heb jij volgens mij niet op het allerhoogste niveau gespeeld, Wim. Ga jij dan ook Hunzigo? Oh ja, ja. Nou, bestaat niet meer. Ga jij dan ook te raden, bijvoorbeeld bij Dick of bij spelers, van hey, hoe zit dat nou precies? Wat is dan typisch een voetbalbeweging of niet?
Nou, ik heb na de rode kaart die Blokzeel kreeg een tijdje geleden tegen NEC thuis, heb ik even contact gehad met Dick. Wat ik ook altijd doe, is na rode kaarten wel even kijken wat de voetbalanalisten, voor wat het waard is, ervan vinden. En dat soort mening neem ik wel mee. Ik kan me ook een keer herinneren dat ik zelfs een keer de mening van Johan Derksen in strijd heb gegooid bij een tuchtzaak.
Oh ja? En ja. Puur omdat iemand wat op tv roept, dat neem jij mee als een soort getuigenis?
Ja, was een rode kaart die Michael de Leeuw ooit kreeg. Die werd toen besproken door Jan Derksen en wie er nog meer zaten. En dat heb ik toen in die zaak erin gestopt. En toen werd hij dus vrijgesproken. En toen werd er volgens weer een Voetbal Insight heet geloof ik, aandacht aan besteed dat ik door hun opmerkingen die rode kaart had kwijt geboost.
Ja. En dat klopte dus.
Ja,
ja. Dat klopt. Nee, het is zeker handig als je vooral meningen hoort van deskundigen die standpunt bevestigen, moet je altijd gebruik van maken natuurlijk.
Ja, ja. Wat gaat de club missen, Dick, aan Wim?
Ja, Wim heeft volgens mij zijn sporen meer dan bewezen. Echt ruimschoots. En een hele prettige man om erbij te hebben, vind ik. Op allerlei gebieden, want hij is ook onderdeel geweest van de RVC. Maar ik ga hem zeker missen.
Ja. En nu hopen dus dat Fasen in de zomer wordt verkocht, denk ik.
Nou ja, ik hoor jullie net speculeren over de opvolging. Dus als ik ken Niek. Niek is het, hè?
Ja.
Ik ken hem niet persoonlijk, maar als hij enigszins de kwaliteiten van papa heeft, dan...
Dan mag Fase blijven.
Dan kan Fase gewoon blijven.
maar hoe ziet dat eruit nu, Wim, met Fase? Want de KVB was in beroep gegaan, las ik.
Ja.
Tegen die vrijspraak.
Ja, volgende week woensdag, ja.
Volgende week woensdag, dus hij is er tegen PEC gewoon bij.
Nou, dat moet je aan de trainer vragen.
Ja,
ja, ik hoor je, ja.
Maar en dan daarna is Ajax volgens mij, toch?
Ja, ja, daarna is Ajax.
Ja. Ja, ja.
Oké, dus je gaat niet afbouwen nu, Wim. Je moet echt nog even flink aan de bak.
Ja, maar misschien dat ik nog wel als zelfstandig argument in die beroepsprocedure kan aanvoeren dat het mijn laatste zaak is.
Oh, ja. Hopelijk.
Nou, we gaan het afwachten. En betekent dat nu dat de band nu echt landelijk gaat doorbreken? Omdat je daar dan straks ook meer tijd voor hebt?
Nou, ik wil daar wel meer tijd aan besteden. En we gaan het proberen.
Ja, je blijft lekker doorgaan met de muziek vooral?
Ja, zeker. Dat ben ik wel van plan.
Welk nummer, Wim, moeten wij nou eens gaan luisteren voor de mensen of de mensen die jouw band niet kennen?
Wat allemaal. Zou
je... Ja, maar je moet er even eentje, hè, dat mensen denken van zo. En dat ze dan denken, nou, dan ga ik de rest ook luisteren.
Nou ja, we hebben onlangs, een paar maanden geleden, een award gewonnen voor onze laatste album. Die heet Homemade van de sidekicks. En daar zou je bijvoorbeeld van kunnen draaien als je dat leuk vindt. Of kunnen beluisteren. Mirror, leuk nummer.
Oké,
gaan we doen.
Dankjewel Wim. En,
graag gedaan.
Nou, we spreken elkaar vast nog wel weer een keer.
Ongetwijfeld.
Oké, Wim Ensinger, de huisjurist, die gaat stoppen. Maar wanneer, dat is nog even de vraag. Het hangt van de opvolging ook af. Oké. Het trainen van kansen, of kansen benutten is te trainen, zei jij, Dick. Daar was je het mee eens. Want dat is toch iets wat je kreeg lof van alle kanten uit het hele land voor het spel. Maar ja, die kansen benutten, dat is dan een ding. Hoe valt dat dan te trainen?
Ja, heel simpel gezegd door te doen. En dat te doen door in situaties te komen die ook passen bij hoe wij spelen. En ik vind dat wij met Peter Hoekstra een specialistenman hebben die dat uitstekend kan overbrengen. En ik zie daar ook al verbetering. En daar blijven we mee aan de slag.
Ja, maar heb je dan te weinig getraind op kansen benutten dan de afgelopen tijd? Of is dat te simpel?
Nee, kijk, in het eerste jaar ging het erover dat we niet goed genoeg voetbalden. En uiteindelijk, als je maar dingen blijft volhouden, dan gaat dat vallen. Dat is mijn overtuiging en dat geldt hier ook bij.
Ja, was jij goed? Jij kwam niet zo vaak voor doel natuurlijk.
Nee, ik heb het vaker over. Als ik moest trippelen en dan schieten, was ik in pure paniek. Want dan raakte ik die bal nooit goed. Maar kreeg ik een teruggelegde bal, dan was het wel lekker. Want dan kon je hem echt vaart geven. Maar ik had absoluut geen torgevuur of zo. Dat was, ik was een echt dienende speler.
Ja. Had jij altijd hetzelfde gevoel tussen de oren, Martin, als jij een kans kreeg?
Ik denk ook wel. Weet je, als ik nu ga voetballen, zeg maar, en ik krijg een kans, dan weet je nog wel hoe het moet.
Maar dan kan je niet meer.
Alleen de uitvoering is vaak wat minder. Maar goed, als ik bij wijze van spreken, en dat is wel belangrijk. Je moet, nou, in welke positie kon je spelen tijdens wedstrijd heel vaak? Nou, als je dat gewoon heel vaak gaat oefenen, weet je, dan krijg je het gevoel. Kijk, Robben, de kritiek op Robben toen de tijd was, in zijn eerste jaar, maar goed, hij was 15, 16 geloof ik, was zijn traptechniek. Ja, hij kon geweldig dribbelen, maar traptechniek was wat minder. Nou, daar is hij toen al, in het eerste seizoen, was hij daar continu mee bezig. Nou, als je ziet wat hij later heeft gedaan, hè, met zijn dribbel vanaf rechts naar binnen, hoeveel goals hij gemaakt heeft. Terwijl, denk ik, ook toen had je die videoanalisten, die wisten ook van als Robben zo'n actie heeft, maar 9 van de 10 keer kon hij eigenlijk wel binnendoor. Ja. Het lukte iedere keer. Ja. Maar hij was ook nog verschrikkelijk snel. En hij zette het op het juiste moment in. Heel vroeger had je Koen Molijn. Die had in principe maar 2 bewegingen. Een beetje een sleep naar binnen, pasboom, naar buiten toe en andersom. Maar het lukte wel. Als je op het juiste moment inzet, de juiste snelheid dan. En daar probeer je dan spelers in te zetten.
Maar Robben heeft het ook maniacaal getraind. Ja, toch?
Als je de ideale prof, denk ik, dat is hij. Ja. In alles.
Maar het gaat me even om wat Dick zegt, dat herken ik ook wel. Dat je dan opeens helemaal wild wordt als je opeens voor doel staat.
Nou, maar nee. Maar ik denk dat Dick wat anders bedoelt. Als je een bal teruggespeeld krijgt, dan is het in principe makkelijker om te gaan schieten dan als jij dribbelt en dan moet schieten. Ik kon
dat
ook niet.
Dat zei Taha ook volgens mij, hè, na NEC, dat hij wel heel veel tijd had. En denk, ja, moet ik doen? Stiften, loppen, links, rechts. En nou ja, uiteindelijk ben je waarschijnlijk nog aan het nadenken en dan ben je al bij de keeper.
Maar
ja.
ik
denk het ook, maar hij heeft ook gewoon een jaar niet gevoetbald. En daarvoor vanaf de rechterkant. Dus hij komt nu op plekken en op situaties terecht waar hij nog niet gewend is. Maar ik zeg je, dat gaat hij de volgende keer al beter doen. Uh-huh. Alleen we willen heel graag heel snel. Dat is ook heel logisch. Uh-huh.
Maar die vraag aan jou van, hè, wat gebeurt er tussen de oren, zeg maar? Is het bij elke kans? Ze zeggen toch altijd, een topscorer is altijd in controle, zeg maar.
Je weet wat je moet doen.
Precies. Is dat ook wel eens niet? Snap je wat ik bedoel?
Maar voetbal is best wel complex. Want je zit iedere keer, kom je weer in dezelfde situatie die toch net iets anders is.
Ja.
Je krijgt te maken niet met een robot. Je hebt te maken met een keeper. De ene keeper blijft heel lang staan. En de ander weet je van, nou, die gaat liggen, weet je wel. Wat bij Taha misging, is dat hij de controle over de bal gewoon kwijt was. Dan kreeg hij de bal in de diepte, in aanname, meenemen dat. En dat is gewoon jammer. Maar goed, het is ook wat Dick zegt. Hij heeft een jaar niet gespeeld.
Nee, oké. Okay.
Weet je?
Zo zijn dus, er weer ook terug.
Als een speler, ook als je gestopt bent. Hè, als ik nu in die situaties kom, dan is het anders dan vroeger. Omdat ik het gewoon heel lang niet gedaan heb.
Ja. Maar het is wel een mooie. Want had jij dan in het begin van jouw carrière, dat was denk ik ook iets anders dan toen je eindigde.
Ja.
Veel meer ervaring.
We hebben samen gespeeld bij Veendam.
Ja.
En dat ging helemaal niet goed. Weet je, dan die, je kon het wel, maar je liet het totaal niet zien. He, na één jaar Veendam moest ik ook naar Emmen toe. Nou, Emmen kwam eigenlijk op het allerlaatste moment. En Emmen was toen de tijd zo van, ja, als je nergens meer naartoe kan... Ja, dan kan je...
Zo ben jij dan ooit trainer geworden, tot ik?
Ja. Nee, maar zo was het toen. Bij Emmen kwam 1600, 1700, 1800 toeschouwers.
Ja.
Dat was echt niks. Waren een lichtmasten. Nou, echt waar. Ja.
Maar waar lag dat dan aan dat het bij Veendam niet...
Nee, maar Veendam heb ik verkloot ook door mijn levensstijl.
Oh. Wat was je levensstijl dan, Martin?
Nou, het was heel gezellig. Op vrijdag zat ik op een bejaardclub. Ja. Nou, die combinatie op zaterdag, die was niet ideaal. Maar goed, ik word in ieder geval heel laat volwassen of helemaal niet volwassen. Ja, dat zit ook in me.
Ja.
Dat vind ik ook helemaal niet erg. En ik moet wel zeggen, mijn geluk is wel dat ik naar Emmen kon. En te maken kreeg met een Ben Havenkort, een Jan de Jonge, een Frankie Veldwijk.
Michel van Oosten. Denk ik?
Nee, toen niet. Oh. Marco de Haan. En dat waren ook jongens, zeg maar, net als de jongens bij Veendam. Maar wel serieus.
Ja.
En de momenten dat het kon, hadden we echt feesten. Na de wedstrijd. Maar de voorbereiding, dat was... En die zei van, ja, je komt wel aan ons geld als je... En dat was niet eens heel veel. Maar weet je...
Juist.
Nee, maar op dat moment is er een knop omgegaan. En ik wil niet zeggen dat ik de ideale prof was in alles. Maar wel in de voorbereiding en dergelijke. En ik hoor wel eens verhalen van... Ja, ik kwam je tegen een dag voor de wedstrijd. Weet je. Ja, dat was in die jaar bij Veendam. Die heb ik verkloot. Maar daar heb ik wel van geleerd. En later is het beter gegaan.
Maar ik zeg het ook omdat ik ben heel veel met Tom bezig nu. Want Tom wil gewoon heel graag meevoetballen. Dus hij wil altijd ook aan de balkant zijn.
Ook omdat hij er kan.
Dat kan hij heel goed. Ja. Maar soms, als de ruimte aan de achterkant ligt, dus achter je tegenstander, kun je ook even tweede paal lopen. En zo scoorde hij met Jong Oranje tegen in Emmen.
Litouwen,
ja. Door gewoon achteruit te bewegen. Dat zijn gratis goals. En ik denk dat herkenning is. En dat, voor mijn gevoel, komt dat met de jaren.
Ja.
Maar als je nu toch al ziet, hè, hoe hij zich heeft ontwikkeld. Ik zei volgens mij vorige week dat ik hem toen voor de eerste keer zag in Murcia, op dat trainingskamp, in het degradatiejaar. Daar zat een kind. Er zat echt een kind. En hij was klein, iuw, niet sterk. Dat ik denk, waarom ben je mee? En als je hem dan nu ziet, hè, en dat is slechts een paar jaar dat je verder bent. Hij wint kopduels, hij is sterk aan de bal. En ik vind hem bijvoorbeeld sterker ook dan Willemsen in de punt van de aanval. Als je ziet met een balletje een beetje bij zich houden, maar ook de arbeid... Hij blijft die duels maar aangaan. Het maakt niet uit hoe vaak de jongen een trap krijgt. Hij staat weer op.
Nee, maar hij is gewoon een hele goede speler.
Ja.
Echt een hele goede voetballer.
Maar geen spits?
Ja, ik denk dat hij prima in de spits kan spelen. Maar ik denk ook dat hij prima eromheen kan spelen. Dus hij kan heel veel dingen. Is zich nu aan het specialiseren. Maar ja, vraag je mij, wat is uiteindelijk zijn beste plek? Dan is dat denk ik in een tweespitsensysteem of vlakbij een spits.
En specialiseren, zeg je, jij helpt hem daarmee. Maar wat wil je van hem maken dan, om het zo te zeggen? Een pure negen? Of?
Nee, het moderne voetbal is ook gewoon door elkaar heen bewegen. Op elkaar reageren. En daar is hij gewoon heel goed in. En wat Stefan terecht zegt, hij is tussen linies, vind ik nu al heel goed. Hij kan veel beter voetballen dan menig een denkt. Mooi dat jullie dat ook regelmatig zeggen hier. Want dat wordt nog wel eens onderschat, vind ik. Hij is heel vaardig met de bal, hij kan dribbelen. Alleen hij moet wel meer goals gaan maken om uiteindelijk zijn potentie te gelden te maken. Want dat is uiteindelijk wel waar je als voorhoede speler ook mede op wordt beoordeeld.
Ja, jij ziet hem als de opvolger van Valente. Laten we er even uitgaan dat Valente vanavond zijn debuut maakt. Maar de volgende oud, of nou ja, FC Groningen speler, zeg maar.
Ja, ik moet eens of oneens zeggen, maar er zit natuurlijk meer achter. Maar ik vind dat Tom, als je bij Jong Oranje speelt en je bent 21 en je hebt nog heel veel potentie in je. Ja, dan moet ook je volgende streven zijn om richting het Nederlands elftal te komen.
Ja.
Alleen ik wil hem geen stempel opplakken, want het moet ook... Kijk, bij Valente ging het echt heel snel. Want die gaat denk ik vanavond zijn debuut maken. Zo snel zal het bij Tom niet gaan. Maar kan hij goed worden? 100% van overtuigd.
Ja.
We hebben het vaak over mediatrainingen. En in onze tijd was dat totaal niet zo.
Nee.
Is dat nu wel zo?
Nee.
Nee, hè?
Nee, maar dat zie je ook in onze jongens. Hè? Die gaan heerlijk, voor de camera staan en die zeggen gewoon wat ze vinden. En die hebben ook nooit een geheim.
Nee,
dat is toch heerlijk.
Ja, maar dan ben je ook snel uitgeluld. Ja. Dan heb je hele prettige gesprekken ook na een wedstrijd.
Precies.
Zeg gewoon, ze zeggen wat ze ervan vinden. Draai je er niet omheen. Dus dan hoef je ook niet te gaan prikken, bij wijze van.
Maar dat vind ik dan weer het mooiste bij Valente. Hè? De stap die hij gemaakt heeft. Het is nog dezelfde Valente. En dat is gewoon knap. Hij krijgt natuurlijk heel veel over zich heen nu. Hè? En wat ik zeg, van vandaag las ik ook wel dat hij misschien zijn debuut gaat maken.
Ja.
Ah, jongens, hoe snel is dat gegaan?
Ja, is toch bizar. Ja.
Echt bizar.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Nou, vorige week hadden we hem heel lang aan de telefoon. Wel heel erg lang hier in de uitzending ook. Eigenlijk was het een Valente-show. Maar toen had hij het over contact met jou, Dick.
Ja.
He, want wij appen heel veel, zei hij.
Ja.
En soms gaat het ook helemaal nergens om. Zou jij misschien een passage kunnen laten
goed.
Voorbij ja. gaan? Dat je zegt, van, nou, zo was het contact. Of...
Nou, ik heb hem. Het is misschien wel een leuke anekdote. Hij, okay. Vorig jaar kwam hij op zondagochtend, reed hij bij mij de oprit op. En mijn jongste dochter die had een vriendin die hij ook wel leuk vond. Die waren die nacht daar gebleven. En dan is hij wel zo netjes om die meiden, vrouwen weer thuis te brengen. En toen stond hij op de oprit, dus toen heb ik hem ook even gebeld en gezegd van, maar even één ding, vriend, als jij bij mij de oprit staat, kom je bij mij binnen.
Ja.
Dat durfde hij nog niet. Maar daar kunnen we het over hebben. We hebben het over, hij heeft een nieuw huis gekocht, daar hebben we het over.
Dat moet een enorm huis zijn trouwens, hè?
Het is een enorm huis.
Ja, het stond op bekende buren.
Ja. Ja, wel een heel raar plaatsje, ik heb er nog van gehoord.
Hij heeft gelijk al een probleem met de veiligheid, maar ja, dat is ook Lou. Hij wil heel veel delen en als hij je vertrouwt, ja, dan... En, maar dat heb ik ook. Geweldig contact, echt geweldig.
Maar je hebt dus je logeerbedje al geclaimd daar?
Nee, ik claim niks.
Nee. Tegenwoordig ruimte genoeg toch thuis?
Maar het is geen relatie geworden, Dick?
Nee. Nee, uiteindelijk hebben ze beide verder gekeken.
Oké. Okay. Ja. Ja, dat mag ook.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is, maar hij, als je hem dan nu zo ziet... Ja, het is een hele obligate vraag. Maar wat denk je dan als je hem zo ziet spelen bij Feyenoord dan? En hopelijk dus vanavond in het oranje.
Ja, dan denk je vooral dat... Kijk, als iemand heel goed kan voetballen, dan gun je ze het ook. En ik had ook wel de verwachting dat hij zich aan zou kunnen passen redelijk snel. En als iemand dat dan doet, in dit geval Lou, ja, daar kan ik wel heel erg van genieten. Ik kreeg ook regelmatig de vraag van, had je dat verwacht? Ja, eigenlijk wel. Omdat je ook al in Groningen zag dat hij zo comfortabel aan de bal is, zo goed is, zo onderscheidend kan zijn. Ja. Dan moet je wennen. Aan de andere kant, als je goede spelers gelijk bij goede spelers zet, ja, dan gaan ze alleen maar meedoen, is mijn overtuiging. En dat heeft hij gedaan.
Ja, en toch hè, is het wel bijzonder, want dit lukt natuurlijk vaker niet dan wel. Hey, je hebt natuurlijk vaker spelers gehad bij Groningen die goed waren, stap maken en dan toch echt nog tijd nodig hebben.
Ja.
Dat het wel, ja, ik vind het nog steeds heel verrassend dat het zo snel is gegaan.
Ja, maar dat is het in mijn ogen het verschil tussen de echte topspeler en zeg maar de subtopspeler die daar kan komen, maar iets meer tijd nodig heeft. En ja, ik vind Valente gewoon een echte topspeler.
Ja, want dan kan je toch bijna niet anders dan te denken dat die... Nou ja, misschien hè, niet na dit seizoen, maar het jaar daarop. Ja, dat er dan weer zo'n stap gezet gaat worden door hem.
Ja, ook daar ben ik altijd heel erg voorzichtig. Ik denk van ja, want voordat je het weet plak je iemand een stempel op. Maar ik ben het eigenlijk met je eens. Als je zo snel naar de Nederlandse top kunt. Laten we even aankijken hoe dit nu verder gaat. Maar als dit zo blijft, ja, dan gaat hij nog een stap zetten. Daar ben ik ook
voor. Het is ook leuk dat hij benoemt, zeg maar, welke mensen hem geholpen hebben.
Ja.
Dat doet je ook goed, toch, Dick?
Zeker.
Ja, want heeft hij afgelopen week ook een paar keer genoemd. Hè, ja. Van veel aan Dick gehad, veel geleerd.
Ja, dat is toch
als
nou
trainer
echt...
zijnde... Ik heb het nog nooit gehoord. Maar als trainer zijnde is dat toch allermooiste wat er is.
Zelfs je dochters niet, als je ze weer moet ophalen. En,
Maar wat heb jij hem nou echt nog moeten bijbrengen? Want jij zegt, hij was al verliefd op de bal. En vaak zijn dat ook de wat luiere spelers, om het zo te zeggen.
Hij is absoluut niet lui. Wat ik vond is dat hij het hele veld overliep. En dat deed hij omdat hij wil helpen. Dus als de opbouw niet liep, dan wilde hij het liefst naar de keeper om de bal daarop te halen. Want dan kon hij zorgen voor de opbouw. Als het voorin niet goed liep in de spits, dan wilde hij het liefst in de spits spelen. Want dan dacht hij wel, dan kan ik daar de goal maken. Eigenlijk alleen maar goede wil. Maar ja, als je met z'n elven door elkaar gaat lopen, ja, dan kom je niet heel makkelijk aan het voetballen. Dus we hebben geprobeerd om in de positie een soort van discipline te krijgen. Maar wel met vrijheid. Want je moet zo'n speler ook niet te veel inperken. Wel met vrijheid. En we zijn ook wel op zoek geweest naar wat is nou de beste plek voor hem. En ik denk dat hij nu bij Feyenoord uiteindelijk op de plek is terechtgekomen waar hij het best is. Maar ik denk dat de plek bij Groningen waar hij is geëindigd op de 10 op dat moment voor ons het best was. Omdat we anders minder goed naar de vijandelijke goal waren gekomen.
Ja. Hij speelde in het begin aan de rechterkant. Dat hebben we ook heel
linkerkant,
vaak gezegd.
Ja, die discussie heb ik ook gehoord. Ja. En daar zat ook absoluut wat in. Want... het nadeel is als je met een 10 speelt dat hij ook heel vaak wordt gedekt. En wat wij probeerden is dan met hem vanaf de zijkant naar binnen te spelen, waardoor de back eigenlijk moet kiezen. Nou, ook daar heb je af en toe dat backs doordekken en soms niet. Dus wij probeerden hem heel vaak vrij te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor wat jij al langer riep, volgens mij in deze podcast. Zet hem daar maar neer, want ja, hij kan ook wel gedekt worden, maar hij kan ze ook heel makkelijk voorbij dribbelen. En hij is in de as gewoon het best.
Dit moet je niet te veel doen richting Martin.
Nee, dit is ook mooi. Wat
hij heeft ook wel een beetje opbouwende steun nodig. Hè, ja. Na vorige week.
Het zit een hele moeilijke tijd. Ja. Ja. Nee, maar geldt ook voor de backs. Hè. Als je het bij Nederland zelf ziet. En Dumfries is er dan niet bij. De ruimte, wat Dick zegt. Van de buitenspeler naar binnen. Een beetje ruimte voor de back. Ja, dat ging dan vorige week bij Nederland zelf een stukken minder. En als Dumfries erbij is. Dan is dat toch genieten. Als je een speler hebt die dat kan. Rente kan dat. Dat is toch extra wapen. Dat is top.
Ja, en we hebben het nu de hele tijd dik over, hè? Het afronden, hè? Iets wat nog beter moet. Maar als je nu al kijkt, hè, en daar hebben we het vaak over, en jou ook wel eens echt van moeten overtuigen, hoe goed het eigenlijk gaat, hè, op dit moment. Dat je op plek 6 staat, hè? Het tweede jaar eigenlijk in de Eredivisie, met veel punten, je scoort er rustig op los, je krijgt niet zoveel tegen. Dan heb je eigenlijk op dit moment toch niet heel veel meer te wensen.
Nee, alleen je bent. Ik laat ik zeggen dat ik er persoonlijk altijd heel erg ongemakkelijk van word als je. Als er een soort van te snel tevredenheid komt.
Ja, maar dat is iets anders.
Ja.
Je kan natuurlijk wel. En dat doe je ook. En dat is ook heel normaal. Je doet je best en je wil. Nee, beter worden.
Wij kunnen tevreden zijn over hoe dingen gaan. Alleen. Dingen kunnen in het voetbal ook snel veranderen. Snap je wat ik bedoel? Vorig jaar begonnen we ook met 8 uit 4 en daarna verloren we 6 op rij, dacht ik. En toen ging het ook van hier. Mensen hartstikke blij naar mensen heel erg ontevreden. Je moet altijd alert zijn, vind ik. Maar dat wij een basis hebben om op terug te vallen en dat we echt op de goede weg zijn, ja, daar heb je 100% gelijk in.
Want hè, daar hadden we het vorige week ook over. Van wanneer hebben we nou een beter voetballend FC Groningen gezien? Hè? En tuurlijk tegen Twente, wat mij betreft de absolute topwedstrijd was van jullie van dit seizoen, moet je scoren. Hè, moet je in die eerste helft sowieso een doelpunt maken. Maar laten we dat dan even vergeten. Begintijd Euroborg moest jij aan denken. Nou, toen werd er ook goed gevoetbald. Toen wist je eigenlijk dat Groningen elke thuiswedstrijd zou winnen. Dat gebeurde ook lange tijd. Maar puur kijken naar het voetbal, de combinaties en de kansen die daaruit voortkwamen. Ja, heb ik in die wedstrijd tegen Twente misschien wel beter voetbal gezien dan toen. Alhoewel het ook wel moeilijk is, omdat dat alweer heel lang geleden is en die herinnering daardoor ook weer vervaagt.
Wat is je vraag?
Nee, daar zit ik gewoon over te filosoferen.
Ja, mededeling.
Ja, net als Piet altijd. Nou,
weet je waar ik ook nog wel aan zit te denken? Nou. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Maar goed, daar loop je ook tegenaan, hè? Prins.
Ja.
Dat natuurlijk hoe gaat het met Prins? Want ja, we zien hem eigenlijk veel te weinig.
Ja. Nou, met Prins gaat het goed, met Wouter. Alleen hij is natuurlijk niet tevreden.
Nee.
En dat snap ik ook. Mm-hmm. Alleen, ik zeg altijd tegen spelers, ik kies niet tegen je. Maar ik kies in dit geval voor Marvin. En dat is omdat ik denk dat hij net iets meer toevoegt aan het elftal. Ja, dat elftal speelt goed. Ja, dan is het ook gek om dingen te veranderen. Dus dat accepteert hij ook. En dat begrijpt hij. Dan is het zaak om daar ook contact te houden, met zijn gesprek te blijven. Daar wat kan, minuten te geven. Maar dat hij wil meer. Ja, dat snap ik.
Je voorbeeld Schreuders natuurlijk ook. Hè?
Ja. Maar ook Blokzijl.
Die speelde op een gegeven moment. En op een gegeven moment moest hij eruit. Blokzijl is een prima voorbeeld. En uiteindelijk komen ze terug. En bij Blokzijl vind ik echt geweldig om te zien hoe die lichamelijk ook geworden is. Uh-huh. Maar Prins ook. Ik vind Prins een geweldige speler. Ja, goed. Weet je, die concurrentie heb je ook nodig.
Ja,
en als je dat niet hebt, weet je, dan word je ook niet beter. En ik denk dat Prins heel veel kan leren van Peersman. Uh-huh. Ik denk dat Peersman ook wel wat kan leren van Prins, weet je wel.
Zeker.
Ze hebben een hele mooie selectie die elkaar versterkt. En,
nou ja, en
wat wij eigenlijk iedere week ook benoemen, is de energie.
Hou
je mond uit een keer!
Oké, ga maar.
Nee, maar de energie die ze erin gooien, weet je. En als je een keer een wedstrijd verliest, dan gebeurt het op een manier dat je denkt van ja, potjandori. Weet je, NEC, ben je doodziek na afloop. Hè? Omdat je gewoon het gevoel had van hier zit meer in, waarom moeten winnen. Maar de energie die ze erin leggen, alles erbij. Dat is toch prachtig om te zien. Zeker na degradatiejaren. Als je dat weer. Want dat zet ik ook iedere keer naast elkaar. Degradatiejaar. En dan, nou, laten we zeggen, de periode dik. En dan nog niet die eerste maanden. Hè, met die spelers die op een gegeven moment weggingen. Maar dat is zo moedig. En dan zeggen ze van ja, DNA van FC Groningen. Nou, wat is DNA?
Nou ja, elke club. Groningen. Nu heb je het ook over het Ajax-DNA. Daar word ik ook zo moe van.
Nee, ik niet.
Oh nee, dat vind jij mooi, hè?
Ja, dat gaat heel goed.
maar wat ik wilde vragen, Dick, want jij zegt met Wouter Prins in gesprek. Je hebt natuurlijk ook Tigo Land. Die is hier gekomen om minuten te maken in de Eredivisie. En ja, die kan natuurlijk niet tevreden zijn over hoe het gaat.
Nee.
En PSV ook niet, denk ik.
Maar ik hoop dat al onze wissels niet tevreden zijn met hoe het gaat. Een zaak voor de staf om daarmee in gesprek te blijven. Ik heb met Kasper en Michel ook twee mannen die dat heel goed kunnen, vind ik. Die ook dingen aanvoelen. Maar daar ligt ook een rol voor mij. Omdat je uiteindelijk ook als wissel af en toe van de hoofdtrainer wilt horen hoe het erbij staat. Dus daar moet je een antenne voor hebben. En over het algemeen is duidelijkheid creëren. Dus, en als je een ploeg hebt die wint en veel punten pakt en goed voetbalt, ja, dan kunnen mensen niet tevreden zijn, maar snappen ze het over het algemeen wel.
Is hij nog blij met zijn keus hier te komen?
Ja, dat is een vraag die je eigenlijk aan hem moet stellen. Nee, maar zoals ik naar hem kijk, is hij heel blij om bij Groningen te spelen.
Want ik kan me voorstellen dat het misschien voor hem dan lekkerder is om met jong PSV in de KKD te spelen. In ieder geval elke week 90 minuten te maken dan dat je heel af en toe, want veel is het nog niet, even mag invallen.
Nee, maar dingen kunnen in het voetbal ook heel snel veranderen.
Ja, dat is ook zo.
En we hebben ook met hem een plan afgesproken voor het hele seizoen, waarin wij wel een aantal targets hebben. En voor hem ook op fysiek gebied. Dus daar zijn we ook keihard mee aan de slag. Dus hij voelt ook dat hij beter wordt. Ja, en dat leidt nog niet tot de speelminuten die hij gehoopt had. En misschien ook wel verwacht had. Alleen, in de dop heb ik daar natuurlijk niet zo heel veel mee te maken. Ik maak elke dag keuzes naar eer en geweten. Mm. En ik doe wat het beste is voor het ploeg.
Ja, en het is ook logisch, hè, dat het zo staat zoals het nu staat. Want dat gaat natuurlijk prima. Maar ja, zo kijkt hij natuurlijk niet. Hij wil gewoon voetballen.
Ja, maar op het algemeen, kijk, Tigo is ook gewoon een slimme jongen. En die ziet ook wel hoe dingen gaan. Mm. Dus,
Is het uitgesloten dat hij vertrekt in de winter?
Ja, ik weet überhaupt niet hoe dat contract eruit ziet. Dus ik sluit nooit dingen uit, maar dat is niet mijn verwachting.
Nee, okay.
Maar Mendes, dat gaat niet meer lukken.
Nou, Rui zit gewoon een heel lastig pakket. Die krijgt te weinig minuten. Dus daar ben ik ook wel mee on speaking terms. Alleen, eigenlijk vind ik wel dat we daar ook echt mee moeten denken en kijken naar een andere oplossing. Alleen, het feit is ook dat we een contract met hem hebben afgesproken.
Jij hebt hem gezien bij Emmen?
Ja, bij Emmen vond ik hem echt heel goed. Ja.
Was toch een van de betere?
Ja.
Wat is dat nou, dat het met Mendes er nooit uit is gekomen?
Ja, kijk, ik snap dat we het heel erg individueel over mensen hebben. Uiteindelijk komt hij bij een ploeg die ook beter is dan het Emmen waar hij toen in speelde. Hij heeft een blessure gehad, dus heb ook wel even tijd nodig gehad om weer terug te zijn op niveau. Maar dat is hij nu. Hij is gewoon topfit. En ook heeft wapens, diepte, kan een goal maken. Alleen wij hebben spelers in onze selectie waarvan wij denken als staf dat die op dit moment verder zijn dan Rui.
Ja.
Ja. Goed antwoord?
Nee, maar ik vond het bij Emma, hij maakte echt wel een verschil. Maar goed, nu Dick zo uitlegt van de selectie van Groningen is toch een andere selectie dan nog weer dan van Emma. Ja.
Ja, en misschien is het gewoon nooit heel verstandig om een speler te halen die nog echt wel even nodig heeft om op niveau te komen en om fit te worden.
Ja, maar ik stond daar 100% achter, de club stond daarachter. Ja, en soms dan haal je mensen die wat op dit moment even nog niet lukt.
Dat is wel mooi dat je dan vetorecht hebt, Dick, hè?
Ja. Dick, zou jij ooit nog weer samen gaan werken met Marcel Groningen? Zie je dat voor je?
Ja, waarom niet?
Nou, omdat hij nu dan weg is en er was toch wel wat om te doen. Nu heb je een nieuwe staf. Jonge hond erbij, Micha Visser. Maar nog even over dat vertrek van hem. We zagen jullie toch een beetje als een soort koppel.
Ja.
Koningskoppel, trainerskoppel. Waarom is daar toen toch een eind aangekomen? Want hij wilde niet wachten op zijn kans. Is een kleine kant van het verhaal, maar zit daar meer achter?
Nee, dat is de kant van het verhaal. Kijk, ik heb aangegeven dat ik, zoals ik nu ook weer zit met de clubleiding, we hebben een staf die goed functioneert. Dat is voor mij belangrijk. Dat was vorig jaar ook zo. Marcel heeft een cruciale rol gespeeld in de wederopbouw van het elftal. Dus dat heb ik ook tegen Frank gezegd. Mo was het toen nog niet. En dat was de crux. Frank zei van ik wil daar best over nadenken. Alleen ik vind dat Marcel en Kasper eerst met de nieuwe TD moeten praten. Ja, dat begreep ik ook. En dus heb ik daarop gewacht. Alternatief was geweest om voor mij op de barricade te springen. Tegen, dan verleng ik mijn contract ook niet of ik stap op. Ja, dat heb ik niet gedaan, omdat ik ook het geloof had dat, dat zag je bij Kasper ook, of zie je bij Kasper ook, dat dingen goed zouden kunnen komen. En uiteindelijk is dat bij Marcel niet gelukt.
Nee.
Wat doet Marcel eigenlijk nu?
Nou, hetzelfde als jij, Martin. Maar.
Niks.
Nee. Okay. Ook ontslagen.
Ja. Ook.
Ja. Ja, heel snel al, hè? Hij was met Evan van der Looy mee.
Oké. Okay. In Ljubljana hebben ze gezeten.
Ja. Ja. Wel genoten, denk ik, verder.
Van, nou, ik heb hem een tijdje geleden voor het laatst gesproken. En toen was hij van plan, als het allemaal zou lukken, om daar nog even een tijdje te blijven.
Ja.
Is dat ook iets wat jij in de toekomst gaat doen, Dick?
Wat?
Een keer echt kersen?
Ja. Nee, je kunt het nooit uitsluiten. Als ze me morgen bellen en zeggen, je kunt 10 miljoen netto verdienen ergens. Ja, dan zou je gek zijn als je het niet doet.
Precies.
Maar op dit moment heb ik een andere carrièrepad in gedachten.
Ja. Maar bij wijze van spreken over 10 jaar. Hè? Je bent nu 53, 63. Ja. Mooi momentje.
Ik, ook dat sluit ik niet uit.
Nee. Okay. Coach van de Antillen of zo, Curaçao, zoiets.
Nou ja,
dat soort avonturen.
Ja.
En maar wat advocaat doet is toch ook allemaal prachtig.
Maar kijk ook nu naar Vaassen, weet je wel.
Ja.
Dan hoor je van je vader dat je opa, terwijl je daar zelf nog nooit bent geweest, en dan moet je vader nog mee naar het gemeentehuis om jou te erkennen als zoon. Want anders dan kan dat allemaal weer niet. Hè, als je al die toevalligheden dan weer ziet en wat hij nu meemaakt. Ja, dat is een ervaring voor het leven.
Heb je hem nog zien dansen?
Ja mooi hè?
Geniaal. Ja. Op een gegeven moment ook de Ron Jans dansen. Heb je die nog een keer?
Nee.
Die had je toen ook.
Ja.
Ja, mijn kinderen kenden Ron Jans alleen maar van de Ron Jans dans. Ja. Maar ik wist ze niet dat hij trainer was.
Voel me sexy als Ron Jans. Ja,
mooi hè?
Ja. Nee, klopt. Ja, maar heb je contact met hem en met Leandro misschien ook nog wel? Ondanks dat hij niet meer bij jou...
Ja, ik had Leandro gisteren nog even op de app. Ja, die hebben natuurlijk hele goede hoop. Wel lastig, Jamaica uit.
En weet je dat?
Nou, ik vind Jamaica uit is gewoon een ploeg die al meerdere WK's heeft gespeeld.
Ja. Maar ze hebben thuis met 2-0 gewonnen, hè?
Ja. Maar thuis is toch denk ik anders dan uit. Maar goed, dat gaan we zien. En Etienne, ja, die heb ik ook zien dansen. En ook nog even op de app gehad. Ja, die is er helemaal klaar voor.
Ja, mooi.
Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als die de WK gaat halen.
Oh, tja. Ja, wanneer verwacht je hem hier weer?
Vrijdagochtend. Hij landt om 6 uur vrijdagochtend en dan... hebben we een vlucht geregeld, complimenten voor de club. Dan slaapt hij hopelijk 6 tot 8 uur. Gaat hij in 1 keer van Schiphol naar het trainingsveld. Een tactische training en dan snel naar huis en weer proberen in dat ritme te komen.
Waarom moet hij dan in godsnaam nog op dat trainingsveld staan?
Nou, omdat wij ook vanuit onze fysiologische kant dat het best vinden. Dus je zou kunnen zeggen, ga eerst maar slapen en dan ga je 's middags trainen. Eigenlijk zegt Jacco en in combinatie met medisch van, dit is het mooist. Kom je in normale tijden terecht. Kom je het snelst weer in het normale dagritme.
Nou, en wij hebben het gezien. Als Jacco het zegt, dan is het waarschijnlijk ook zo.
Ja, toch?
Dan twijfel ik er in ieder geval niet aan.
Nee, maar dat was leuk toen, hè, dat we even zo'n inkijkje kregen. Ja, hè, hoe dat allemaal gaat.
Moment van de week?
Ja, die had ik eigenlijk niet. Nou,
gelijkspel van Joop.
Nee, gelijk. Dat was hartstikke leuk. Nou, dat was een moment die ik eigenlijk gemist heb. Jij kent hem natuurlijk ook, de Jans Norden.
Ja.
He, die is overleden. He. Die deed dus via Canon bij Veendam financieel heel veel dingen. Geweldige man.
Ja, topgozer.
Ja, was ziek, kanker. Zijn dochter, Laura is er. Hè?
Ja.
Ja, die heeft ook kanker gehad. Dus
nee, dat is een andere dochter.
Oh, dat is een andere dochter. Ja. Oké. Okay. Maar dat... Weet je, de laatste keer dat ik hem zag, zei hij van... Ja, ik voel me nog... Oh, Sandra. Ik voel me nog hartstikke goed. Maar ja, weet je, ik weet wel wat er komt. En ja, mijn gedachten gingen terug naar een trainingskamp met Veendam. Ik weet niet waar we zaten, Gran Canaria of Mallorca.
Er was waarschijnlijk alleen wat te drinken.
Er was wat te drinken, daar weet ik 100% zeker. En we zaten daar met z'n allen. En we hebben daar zo enorm veel gelachen over alles, weet je. Hoe het seizoen ging, over mensen en dit en dat. En op een gegeven moment zegt hij van... Hey, Martin, geef me je die trouwring. Naïef als ik ben.
Ja, tuurlijk.
Welke?
Dus ik geef mijn trouwring aan Jans.
Ja.
Hij zegt, maar stop, Len. Nou, ik denk nu... Hij gaat een trucje doen, ja. Of weet ik veel wat. Hij gooit hem weg. Dus ik ben aan zweten geraakt. Als ik straks thuis kom, zonder een trouwring.
Ja.
Dat is een beetje raar, weet je wel. Ja. Dus, maar na een kwartier gevonden, dus... dat schoot me te binnen, maar voor Veendam was het een hele belangrijke man en een geweldige kerel. Dus dat was wel een moment dat ik denk van potjandori.
Bij welke vrouw was het?
Ik ben 1 keer getrouwd.
Oh ja. Dat is oh ja,
vergeet ik wel.
Dat was in 2009, denk ik.
Zo best
Gran Canaria.
Ja, Gran Canaria, ja.
Was jij mee?
Was ik bij.
Heb jij hetzelfde beeld van dat trainingskamp als hij?
Het was een eindejaarskamp.
Oh.
Ja. Toen hadden wij nog, dat was wel grappig, daar hadden wij, Jouke Faber was toen ook assistent trainer. Maar die leek natuurlijk redelijk veel op Jacques Herp. En wij zaten in een hotel waar de gemiddelde leeftijd denk ik nou 73 was.
Wel veilig.
Ja. En toen kwam een van die dames, die kwam aan Jouke vragen of hij nog ging optreden. Maar Jouke, ja, die schudde dat een beetje. Ja, nee, dat is helemaal goed, dat is helemaal goed. Maar hij dacht dat ze gewoon de gek hield. Maar ja, zij dacht echt dat hij Jacques Herp was. En is later naar de hotelleiding gegaan. Waarom dat Jacques niet op ging trainen.
Heb jij dit ook meegekregen, Martin? Of...
Nee, dat heb ik niet meegekregen. Okay. Maar daar hebben we natuurlijk wel vaker gehoord over hem. Over Jouke Faber. Ik zit nog te denken aan Bert Stuut. Want je had zo'n...
Van de supermarkten?
Ja.
Ja.
Ja. En Bert die zat daar aan zo'n tafeltje. Maar achter dat tafeltje, en dat moet ik een beetje denken aan Jan Verdijk, had je een gat van ongeveer anderhalve meter. Ja. en het was gezellig. En zij dronken allemaal bier.
Ja. Ja,
ik denk van, ik ben verstandig, ik drink alleen water.
Ja.
En, oh nee, toch niet. En Bertie wil weglopen en die flikkert zo anderhalf meter. Nou, was jij daarbij, denk
ik? Ja, ik ook bij.
Anderhalf meter naar beneden. Oh, in één keer zie je hem weer zo uit. Ja, we hebben veel gelach. Dat was...
jouw moment, Dick. Behalve je weekendje weg weer in de interlandperiode.
Waar ben je geweest?
Hier.
Ja, jij gaat elk weekend weg als je vrij bent.
Nee, is niet waar.
Nee?
Nee, de vorige keer lag ik, moest ik bijkomen van een tandheelkundige ingreep.
Oh.
Maar nu waren wij in Hamburg. Ja, dat was
HSV! Ja, het is geregeld,
ja,
hè?
Ik ben twee keer in. We hebben gespeeld tegen HSV. Ja. En daarna niet heel goed gepland. Daarna op vrijdag weer teruggereden. Met schoonzus en zwager. En een gezellig weekendje gehad.
Mooi. Reeperbaan.
Reeperbaan gehad.
Je kan er ook prachtig varen.
Ja. Het was geen weer om te varen, maar ik ben het met je eens.
Ja, dat was echt prachtig. Ik ga met mijn zwagers altijd een weekendje weg.
Rondvaart varen bedoel je?
Nou, we hebben wel uren zijn we naar de varen geweest.
En ik hoop dat mijn moment van de week in Nivino vanavond komt. Ja. Het debuut van Luciano.
Mooi.
Ja, daar komen we zo nog even kort op terug. Dan ben jij niet bij de 10.000 mensen in de Euroborg geweest zaterdagavond. Zo.
Nee, dat vond ik wel jammer, want... Ja, ik ken natuurlijk Hendrika en Atti met name. Dat zijn echt de aanjagers daarvan. En als je dan ziet, als ik beelden terug heb gezien... dan hebben die vrouwen hebben echt genoten. Goede wedstrijd gespeeld. Ja, dat is iedereen gegund binnen Groningen. Want het is echt wel iets aan het ontstaan.
Ja.
Maar met name Hendrika en Atti, die gun ik het echt van harte.
Was er wel een aparte doelpunt was erbij? Op een gegeven moment schiet iemand van Groningen op doel met links...
De keeper liep voorbij.
Ja.
En die keeper die denkt van, nou, die gaat naast. Oh, ja. Ik laat hem gaan.
Maar, ja, is
maar 3-0 en ze staan bovenaan, toch?
Ja.
Ja.
Nu door deze winst staan ze bovenaan. Super.
Ja, en kijk, het doel is natuurlijk ook dat ze zo snel mogelijk doorgroeien. En als je kijkt wat ze bij Groningen er allemaal voor doen. Hoe professioneel het wordt aangepakt. Dan mag je ook, vind ik wel, een beetje ambitie hebben. Ze spelen nu op het derde niveau. Dan moet je ook wel willen uitstralen dat je dit jaar...
Er zitten 10.000 mensen, hè?
Ja.
Ja, nee, dat is... ik denk zo'n 8.000 echt betalende mensen. En de rest, de familie, sponsoren en zo genodigd. Maar echt 8.000...
Wat kost een kaartje?
€5.
€5. Ja.
Nou, maar ik voelde me een beetje Stefan Bleken. Want ze hadden dus alles... Eigenlijk alles was precies geregeld zoals als jullie een thuiswedstrijd hebben.
Dus ook met Richard van Elzak erbij?
Ja, tot vervelens aan toe.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk wel heel mooi.
Ja,
wat Stefan zegt, laat ook zien dat je club gewoon heel serieus neemt.
Dat werd ook heel erg gewaardeerd door iedereen. Zowel op de tribune als op het veld. Supportersplein. Na de wedstrijd gingen we allemaal klaarstaan in de spelerstunnel voor zo'n bord. En dan moest het ook allemaal...
Wat ik dan wel weer mooi vond. Ik zag net wat beelden. Dan hebben ze dus het sponsorbord... voor de borden gezet waar jullie voor moeten staan. En was die camera net wat uitgezoomd.
Oh.
Dat je ook heel duidelijk zag dat het bord voor
stond. Ja, maar dat is toch mooi. Nou, Atti heeft een beetje jouw spelerstunnel. Want het is een beetje jouw spelerstunnel. Maar nu ook een beetje van Atti. Dus,
hoezo?
Nou, omdat zij daar nu ook de interviews mocht doen.
Oh, oké.
Normaal zie ik Dick daar altijd als de patron rondlopen. Maar ja, dat was wel... dat was heel leuk. En die Pascale Pomper, die kun je best eens...
Maar dat was jouw moment?
Want ik zag, het was heel veel, hoe moet je dat zeggen? In sport ben je altijd op zoek naar emotie, denk ik ook wel.
Mm.
En dat zag je heel erg, zowel op de tribune als op het veld. Het was gewoon één groot voetbalfeest. Dus dat is wel, denk ik, mijn momentje. Ja, in combinatie met hopelijk vanavond. We gaan het zien. En daarom denk ik, ik ga toch even bellen. Niet met Valente zelf hoor, want die zal nu wel druk zijn. Wat denken jullie? Invaller of basis?
Ik mocht geen liedje uitzoeken.
Nee, precies. Want ik heb nu een muzikant gevonden. Luistert naar de naam Klaas Dam. Klaas?
Hallo?
Ja, het is hem echt. Klaas Dam, AI-zanger.
Ja, goeiedag, hallo.
Hoi, mooi. Oh, je klinkt ook niet heel erg zoals de zanger echt is.
Nee, dat klopt.
Vertel eens,
AI, hè?
Ja, want wij gaan zo een nummer van jou draaien. Daarmee eindigen we deze podcast. Dat nummer heet Luciano Valente.
Ja, zeker.
Hoe ben je erop gekomen om een nummer over Luciano Valente te laten maken door AI?
Ja, ik ben sowieso wel een beetje bezig met taal altijd. Dus dat vind ik leuk. Weet je wat, songtekstjes schrijven, dat doe ik al lang. En, maar vocaal ben ik niet de sterkste. Dus met behulp van AI kon ik mooi deze projectjes een beetje starten.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, weet je wat, in de Premier League, in Engelse voetbal, daar worden veel spelers worden echt gewoon lekker toegezongen.
Ja.
En dat mis ik eigenlijk wel een beetje in Nederland. Dus en ik ben al een beetje met taal bezig. Ik heb een paar meer nummers geschreven. We komen uit de stad met z'n allen. Dus nu met Valente die echt aan het opkomen is, dat ik dit moet een podium krijgen. En nu, toen werd hij geselecteerd door Koeman. Ja, dan is nu de tijd rijp om ook het nummer te droppen. Dus en vanavond maakt hij natuurlijk zijn debuut. Daar gaan we met z'n allen van uit.
Oké.
Dus vandaar.
Maar jij bent Groningen supporter?
Ja, zeker. In Harderwijk.
Jij bent Gronings?
Ja, zeker.
Heb je een seizoenkaart?
Ook inderdaad, zeker. Ja.
Staat daar ook Klaas Dam op dan?
Daar staat geen Klaas Dam op. Nee.
Oh.
Daar staat een andere naam op.
Ik vind het allemaal heel schimmig.
Ja, dat is het ook een beetje.
Hey, en als je nu even, want Dick heeft natuurlijk, de trainer heeft een leuke voornaam. Zou je daar ook een leuk supporterslied bij kunnen bedenken, Klaas?
En dan weer in Engels taal.
Ja.
Dat kan allemaal. Nee, ik heb ook een nummertje over FC Groningen gemaakt. Dus die is ook op Spotify te vinden.
Ja.
Dus groen-wit zit in het hart, zeker. Vandaar ook het nummer van Luciano. En we gaan met z'n allen voor duimen dat hij vanavond gaat spelen.
We gaan hem draaien, Klaas Dam. En we wachten met smart op jouw lied over Dick Lukien.
Ja, wie weet. Komt goed. We houden hem in gedachten.
Bedankt, Klaas.
Super. Hé, hey, jullie ook, hè?
Mooi.
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 Dick, bedankt.
Graag gedaan.
Stefan, Martin, bedankt.
Ja, en RTV Drenthe, bedankt.
Ja,
dat we hier weer terecht konden.
We zaten er weer.
Ja.
En misschien volgende week ook nog wel.
Ja, het is nog altijd drama.
Ja, nou ja.
In ieder geval hebben die hackers hun werk goed gedaan.
Ja.
Nee, misschien dat de mensen nu wel naar het nummertje luisteren.
Wat dan? Welk nummertje?
Die van mij klikken zat er gelijk weg, toch?
Ah, dat is wel de reactie die ik altijd krijg.
Ja, zo Calimero nu. Dit is dus een AI-zanger. Het is heel apart, maar hij heeft dit nummer gemaakt, maar toch ook weer niet. Ja,
okay.
Het is heel bijzonder.
Doe nou maar.
Jongens, beste.
Groen-wit trots, jongen van de stad, Valente scoort. En iedereen weet dat hij draagt het shirt van Oranje, maar Groningen in zijn hart. Luciano Valente, onze held vanaf de start. Van Rapiditas naar de FC, elke straat bekend. Met de bal aan zijn voet, waar zijn reis begon als vent. In het groen-wit voelde hij zich vrij. Iedere pas, elke goal, hij was erbij. Hij rent, hij dribbelt, hij speelt met gevoel. Valente van het noorden, een jongen met doel. De stad, Valente scoort. En iedereen weet dat hij draagt het shirt van Oranje, maar Groningen in zijn hart. Luciano Valente, onze held vanaf de start. glazen roets blijven staan. Noorden in zijn bloed, niemand kan dat ooit afgaan. Op het veld voor Oranje, mijn droom die hij leeft. Elke wedstrijd, elke pas, alles wat hij geeft. Groen, wit, trots, jongen van de stad. Valente scoort en iedereen weet dat hij draagt het shirt van Oranje. Maar Groningen in zijn hart. Onze held vanaf de start. Groen, wit, trots, jongen van de stad. Valente scoort en iedereen weet dat hij draagt het shirt van Oranje. Maar Groningen in zijn hart.